Eigenlijk heeft Israël al laten zien dat ze overal kunnen toeslaan waar ze dat nodig achten. Hebben ze diep in de hoofdstad van een vijandelijk land toegeslagen. Tegen inderdaad een persoon die heel hoog geplaatst was. En daarmee laten ze eigenlijk zien, wij kunnen doen wat we maar willen.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Deze politiek leider van Hamas wordt door Israël verantwoordelijk gehouden voor de grote aanval op 7 oktober. Wat betekent zijn dood voor de oorlog in Gaza? Chef buitenland Matthijs van Schie is hier om het Geert de Waling en mij uit te leggen. Hi Matthijs, laten we beginnen met twee korte stellingen. Jij mag als eerste antwoord geven. Met de moord op Haniyeh en Fuad Shoukr voert Israël nu duidelijk een tweefrontenoorlog.
Oneens.
Geert?
Ik ben het daarmee eens. De oorlog met Hamas en Hezbollah is geopend.
Ik denk dat er niet maar twee fronten zijn, maar nog veel meer. We hebben aanvallen van de Houthis in Jemen, vanuit Syrië zijn ook af en toe confrontaties met Israël. Dus ik denk dat er al langer meer dan twee fronten zijn.
Ja, en ik denk, nou ja, daar heeft Matthijs natuurlijk gelijk in, maar het is wel een feit dat Hezbollah al heel lang dreigt aan de noordgrens van Israël. En nu met deze liquidatie laat Israël in ieder geval zien dat ze bereid zijn om ook aan het noorden hun territorium intensiever te verdedigen.
Het feit is gewoon nog meer voldongen geworden.
Ja, het is eigenlijk een continue escalatie eigenlijk.
Oké. Okay. Tweede stelling. De moord op Haniyeh is een erg grote klap voor Iran.
Ja, eens.
Ja, het moet ook wel mee eens zijn. Vooral dat het kan gebeuren. Het was een feestelijke bijeenkomst, zou het moeten zijn. De beëdiging van de nieuwe president. Ja, dan wil je niet dat daar een van jouw prominente gasten even weggeblazen wordt door waarschijnlijk een raket of een drone.
Ja, het was trouwens niet tijdens dat feest, maar
hij was wel in Teheran.
Hij was in Teheran op zijn hotelkamer waarschijnlijk.
Het is echt een enorme security breach voor Iran dit.
Eigenlijk heeft Israël laten zien dat ze overal kunnen toeslaan waar ze dat nodig achten. Net zoals in Beirut de avond ervoor eigenlijk. Hebben ze diep in de hoofdstad van een vijandelijk land toegeslagen. Tegen inderdaad een persoon die heel hoog geplaatst was. En daarmee laten ze eigenlijk zien, wij kunnen doen wat we maar willen. En dat is best beangstigend voor Iran en natuurlijk ook voor Hezbollah.
Oké, laten we meteen even ingaan op de achtergrond van het verhaal. We hebben het over Ismail Haniyeh. Misschien niet voor iedereen een even duidelijk figuur. Ja. Wie was hij, Matthijs, en wat was precies zijn rol bij Hamas?
Hij was politiek leider van Hamas, in het buitenland vooral, de laatste jaren. Volgens mij is hij tot 2017 de leider van Hamas in Gaza geweest. Daarna is hij opgevolgd door Yahya Sinwar. Dat is die man met die flaporen en die grote... die grote kop met grijze haren erop. En die wordt gezien als het brein achter 7 oktober. Haniyeh, zei jij net ook al, die wordt door Israël daar ook voor verantwoordelijk gehouden. Maar waarschijnlijker is dat Sinwar een nog grotere rol daarin heeft gehad. En Haniyeh is dus in 2017 afgelost door Sinwar. En Haniyeh die is toen naar Qatar gegaan. Was ook betrokken bij de onderhandelingen met Israël, die al 9 maanden lang eigenlijk nergens toe leidde, de onderhandelingen over een staakt het vuren.
Na 7 oktober, hè? Dus de aanslag en vooral ook de gijzelneming. Waar natuurlijk wat je zegt, waar niet echt schot in zat. No pun intended. Maar nu lijkt het helemaal mis te gaan met die onderhandelingen. Hè? Dat is een beetje het gevoel in ieder geval van de zijde van Hamas en ook van...
De vraag is of dat waar is. Gaat het nu helemaal mis? Je zou ook kunnen zeggen dat dit de druk juist verhoogt op Hamas om akkoord te gaan met een staakt het vuren waar Israël meer van zijn eisen kan inwilligen. Omdat Israël heeft laten zien, jullie hoogste man kunnen wij liquideren. Dus wij zijn hier in charge, om het zo te zeggen. Zo zou je het ook kunnen interpreteren.
Ja. Voordat we daarop ingaan, hoor. In alle nieuwsberichten die ik lees, die houden nog een beetje in het midden wie er verantwoordelijk is voor de moord. Maar van jou hoor ik eigenlijk al dat het gewoon wel overduidelijk is dat Israël hier verantwoordelijk is.
Ja, kijk. Ik ben natuurlijk ook niet op de hoogte van alle...
Nee, je was er niet bij.
Nee, inderdaad. Van alle ins en outs. Maar ik denk dat er maar weinigen zijn die dit zouden kunnen doen. Die niet op een of andere manier aan Israël gelieerd zijn. Dus het zou natuurlijk heel goed kunnen dat deze vanuit Iran... deze aanval is gepleegd door iemand als een soort tussenpersoon. Maar dat zal altijd iemand geweest zijn die door Israël is aangestuurd om dat te doen. Ik denk dat je daar zeker van uit kunt gaan. En er zijn ook een aantal Israëlische ministers geweest die hebben gezegd dat de wereld nu een betere plek is geworden. Die de aanval toejuichen. En ik kan mij niet voorstellen dat Israël hier geen weet van heeft gehad. Of zelfs gewoon dat...
Ja, uiteraard, daar kunnen we... Er is altijd goed om voorzichtig te zijn, maar daar kunnen we wel van uitgaan dat dit eigenlijk twee liquidaties waren binnen een dag tijd. Op het opzoek van Hezbollah en Hamas. De modus operandi is ook wel typisch Israëlisch, denk ik zo. Eigenlijk was het ook een beetje knap. Als ik persoonlijk mag zijn, ik heb dat op nieuws gelezen en ik dacht, wauw, wat goed. En wat goed nieuws ook, ja, want dit zijn enorme terroristenleiders, toch? Hè? Maar aan de andere kant... Erdogan heeft ook gereageerd dat zijn vriend is overleden.
Zijn broeder noemde hij.
Zijn broeder zelfs, sorry. De premier van Qatar, die zegt dat je in onderhandeling echt niet moet doen dat je je onderhandelingspartner opblaast.
Ja, zit dat dus, in?
De hele regio, zeg maar, dus vooral de Islamitische wereld, is er heel veel woede. En verbolgenheid hierover. Is het nou echt zo slim geweest?
Ja, daar kun je over twisten. Als je zegt er is veel woede, die was er denk ik net zo goed al hiervoor. En eigenlijk al heel lang tegenover Israël. Ik denk niet dat dit fundamenteel het standpunt verandert van veel mensen in de islamitische wereld over Israël.
Nee. En je kan natuurlijk wel het standpunt innemen. Kijk, we hebben natuurlijk al meer dan een jaar hebben we het hier over. We hebben het over de spanningen die het hier in Nederland oplevert. Dus onder studenten en dergelijke. En dat gaat natuurlijk allemaal over ook de slachtoffers van de Palestijnse mensen. En als je gewoon overgaat tot het uitschakelen van de leiding van Hamas, dan vermijd je dat in ieder geval.
Er zijn weinig burgerdoden gevallen in ieder geval deze keer. Zo zou je het kunnen zien. Ja, dat is natuurlijk zo. Aan de andere kant, Israël staat er juist heel erg slecht op. En wereldwijd eigenlijk de laatste tijd. Dat verbaast mij altijd. Dus ik dacht wel van als je wil bouwen aan een broze verstandhouding, zeg maar, met de landen om je heen, dan is het misschien... Echt het zo duidelijk ook op het territorium, hè, in Beirut, in Teheran, opblazen van die leiders, als je daarmee door blijft gaan. En heeft het wel veel zin? En ook een volgende vraag ook aan Matthijs. Is het niet zo als je één leider opblaast, dan staan er weer 10 volgende klaar?
Ja, dat laatste vind ik nooit zo'n overtuigend argument. Want dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, in de strijd tegen de nazi's, als jij... Hitler of Goebbels zou omleggen, dan zou er wel weer een volgende opstaan. Ik denk dat als je echt met een terreurorganisatie te maken hebt, bijvoorbeeld Bin Laden is natuurlijk ook een bekend voorbeeld recenter, dan is het nou eenmaal het effectiefst om de kop van de slang eraf te hakken. Dat zijn de leiders. Wat betreft je eerste punt over het werken aan een soort broos evenwicht in het Midden-Oosten van vrede. Ik denk dat Israël wel snapt dat Hezbollah en Iran, dat ze die niet zo snel aan hun kant zullen krijgen. Er wordt natuurlijk ook al heel lang gespeculeerd. Dat was ook met die Abraham-akkoorden die onder Trump werden gesloten. Ja. Op een soort dominant blok van natuurlijk Israël, Amerika op de achtergrond met Saudi-Arabië en de golfstaten, de Soenitische staten. Ik denk dat Israël, als het al nadenkt over de toekomst na de oorlog in Gaza, dat ze het meer daarvan willen hebben dan van die Sjiïtische landen en groeperingen om hen heen. Want die zijn echt, zoals Teheran bijna wekelijks zegt, die zijn uit op de vernietiging van Israël. En daar valt niet echt zaken mee te doen.
Ik denk dat wij ook te weinig beseffen, nu ik jou zo hoor praten, dat is wel een goed punt, dat Hamas en Hezbollah ongeveer als niet hun enige, maar wel hun meest prominente levensdoel hebben om de staat Israël en de bevolking te vernietigen.
Ja, dat is ook wel aardig dat je dat zegt. Dat is hun enige belangrijkste levensdoel. Dat zie je bijvoorbeeld bij Hamas. Zie je dat natuurlijk heel duidelijk. Die Haniyeh, die heeft altijd in enorme paleizen gewoond. Die heeft het ontzettend luxe altijd gehad. Terwijl zijn bevolking in Gaza altijd heeft gekrepeerd.
Waar komt dat geld er vandaan dan?
Ja, van allerlei plekken. Dat komt natuurlijk uit Iran allereerst. Maar ook vanuit de Europese Unie is geld voor hulp, noodhulp. Er zijn miljarden naartoe gegaan.
Ja.
Met het idee dat de bevolking daarmee een beter leven zou kunnen krijgen. Dat is allemaal ofwel naar raketten gegaan, of naar tunnels. En de Hamas-leiders hebben zichzelf daarmee verrijkt. Ja. Zoals ook deze Haniyeh, die altijd dus in luxe heeft geleefd.
En ze hebben een niet onverdienstelijke drugshandel ook opgezet, hè, geloof ik. Ze zijn behoorlijk speler geworden ook in de internationale drugshandel. Best verbazingwekkend hoe dat geld, zelfs tot aan de kookhandel in Zuid-Amerika aan toe, hoe Hamas daar nog een graantje meepikt.
Je heeft eerder Afshin Elian bij ons in de podcast over gesproken.
Ja.
Zal ik in de show notes zetten.
Mooi.
Ja, zover Hanieh is nog wel goed om te vermelden, denk ik, is dat er waren beelden van kort na 7 oktober dat je hem zag zitten op zijn hotelkamer met een aantal hooggeplaatste Hamas-mensen. Ook met een Al-Aruri, ook een prominente Hamas-man, keken op hun tv naar beelden van 7 oktober. En ze glimlachten allemaal en ze feliciteerden elkaar en ze prezen Allah. Dus ja, dat om even te schetsen wat voor een figuur dit was. Het was iemand die dolgelukkig was met 7 oktober.
Een job well done stemming.
Ja, precies. En daarom vind ik het ook storend.
Was hij ook het grote mastermind achter de 7 oktober?
Nou, dat is waarschijnlijk Sinwar geweest. Die nog steeds in Gaza waarschijnlijk zit, ergens onder de grond. Dat is echt target nummer 1 voor Israël. Maar Hanieh is wel een van de grote spelers geweest op de achtergrond. En daarom stort het mij ook een beetje dat je in sommige Nederlandse media dan leest dat hij een relatief gematigde man was en dat hij pragmatisch was. Kijk, hij wilde natuurlijk onderhandelen om zelf buiten schot te blijven. Maar het is absoluut een man die aanslagen als 7 oktober graag zag en er graag meer van zou zien.
Ja, ik zie dat inmiddels de NOS heeft de kop aangepast held voor veel Palestijnen, ondanks controversies of zo hadden ze. Maar nu staat de terrorist voor het Westen, held voor veel Palestijnen. Dat vind ik iets genuanceerder.
Oh, fair.
Maar je kunt het ook nooit goed doen met koppen, hoor. Dat moet ik ook als journalist toegeven. Maar dat is wel inderdaad, dus die nuance, die mis je eigenlijk een beetje in het medialandschap. Is dat ook waar Israël tegenaan loopt bij dit soort in die oorlogsvoering de hele tijd? Is dat die beeldvorming, waar ik net eigenlijk ook weer een vraag over stelde, van is het nou wel zo verstandig? Hè?
Dat is, ja. Nou kijk, dat je kijkt naar een soort oplossing vanuit het Westen, dat is natuurlijk niet zo gek. Dat je denkt van, is het bevorderlijk voor de vrede? Ik denk dat het logisch is dat iedereen graag zou zien dat die oorlog in Gaza stopt. Het zijn verschrikkelijke beelden. Dus dat je dan afvraagt, is het wel handig om een onderhandelingspartner te liquideren? Maar ik denk dat je ook heel erg de realiteit van het Midden-Oosten in oogschouw moet nemen. Dat het daar heel nadrukkelijk is dat Israël te maken heeft met vijanden die, zoals jij het ook al zei, Geert, die als levensdoel hebben om jou te vernietigen. En dat je dan ook een ander soort mentaliteit er tegenover moet stellen als dat wij in het Westen gewend zijn. Met polderen en met onderhandelen, altijd de lieve vrede bewaren. Dat gaat niet als je vijanden jou simpelweg van de aardbodem willen vagen. En ik denk dat die realiteit, dat bij veel mensen in het Westen en ook veel journalisten nog niet echt goed is doorgedrongen.
Nee.
Misschien moeten we ook nog even aandacht besteden aan die andere moord, die een beetje ondersneeuwde onder het nieuws van Hanieh. Namelijk op Fuad Shukr, die ook geliquideerd is op raketten of drones.
Waarschijnlijk een droneaanval, maar we hadden het voor deze opname even over dat het verschil tussen raketten en drones is. Dat wordt steeds kleiner eigenlijk, dat verschil, maar het is een beetje in the eye of the beholder misschien. Maar dit was een droneaanval op Beirut en die man is ook uit zijn gebouw geblazen, geloof ik.
Ja.
Wat is de aanleiding geweest voor zijn liquidatie?
Ja, dat was afgelopen weekend. Volgens mij was het zaterdagavond of zondagavond, dat weet ik even niet meer zeker. Maar dat was Noordoost-Israël, de Golanhoogte, die Israël in de jaren 80 heeft geannexeerd op Syrië. Is er een raketaanval geweest van zeer waarschijnlijk Hezbollah op een voetbalveldje in een Druzisch dorp. Of Druzisch stadje, Majd al-Shams. Daar waren kinderen aan het voetballen.
En Druzisch is een bepaalde groep, etnische groep, een kleine minderheid in dat gebied. In Israël wonen er flink wat van zijn moslims, geloof ik, maar met een heel eigen.
Ze dienen ook in het leger.
Geloof en heel erg Israëlische staatsburgers die inderdaad ook in het leger dienen en zo. Er zijn 12 jongetjes omgekomen.
Ja, inderdaad. En toen heeft volgens mij de Israëlische minister van Defensie, Gallant, ook al gezegd van Hezbollah heeft nu een rode lijn overschreden. Toen werd er heel erg gevreesd al voor echt een soort all-out oorlog met Libanon. Nou, Israël heeft vrij specifiek gereageerd.
Ja, dus één iemand tenminste, gewoon één iemand geliquideerd.
Volgens mij zijn er wel een paar burgers bij omgekomen, maar niet een soort aanval we slaan 10 keer zo hard terug. Dat hebben ze niet gedaan.
Ze gaan niet carpetbommen.
Nee, inderdaad. En ja, de internationale gemeenschap had Israël direct ook al opgeroepen, reageert terughoudend. Maar ja, als Israël heel soft reageert op een aanval waarbij 12 voetballende kinderen worden gedood, ja, dan straalt dat nou ook niet bepaald kracht uit. En dan je moet ook voor die burgers in die regio in Noord-Israël natuurlijk opkomen. En dat hebben ze op deze manier willen doen.
Het doelwit was die Shukr? Voor Shukr? Wie is dat? Waarom is hij significant?
Ja, hij was de tweede man bij Hezbollah. De leider is dan Nasrallah. Dat is die man met die grote tulband en baard. En dan wordt dan vaak de tweede man genoemd. Of in ieder geval een van de grote
Ook hier, dus de tweede man.
Ja, hij was de hoogste militaire commandant. En dan de absolute leider is die Nasrallah. En wat interessant is, naast alle aanvallen op Israël die ze vanaf 7 oktober al hebben gelanceerd vanuit Libanon, Hezbollah, heeft deze man ook een hele grote aanval op Amerikaanse mariniers op zich geweten. In 1983, volgens mij zijn 240 Amerikaanse militairen omgekomen bij Hezbollah aanvallen op Amerikaanse bases. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen, het is eigenlijk al wonderlijk dat deze man nooit door Amerika is getarget. Want hij heeft dit dus op zijn geweten en dat wist iedereen. En Israël is uiteindelijk degene geweest die hem hebben geliquideerd. Hey,
en Hezbollah heeft een groot deel van Libanon eigenlijk onder controle. Het is ook een terroristische organisatie en wordt dan weer gesteund door Israël.
Door Iran.
Uiteraard tegen Israël. Door Iran gesteund en is ook echt Sjiitisch. Dat is anders dan Hamas. Wat een
soort is een vrij ingewikkelde kwestie. Maar inderdaad, de meeste bondgenoten van Iran zijn Sjiitisch. Maar ze hebben gezegd, tot strijd tegen Israël is ons zoveel waard dat we met het Soenitische Hamas samenwerken. En daar is die Haniyeh ook een cruciale speler in geweest. Die heeft eigenlijk sinds dat hij in 2017 soort de politiek leider werd van Hamas, heeft hij de banden met Iran heel erg versterkt. Waardoor ze militair ook veel sterker zijn geworden.
En deze twee leiders, of in ieder geval tweede mannen in hun respectievelijke bewegingen, hebben die twee moorden nog iets met elkaar te maken? Of is dat gewoon... Israël heeft een grote lijst. En
ze hebben een flinke lijst inderdaad. Hebben ze iets met elkaar te maken? Ja, je weet dat nooit zeker of ze bewust een soort signaal wilden afgeven van in dezelfde dag, dezelfde avond, nacht gaan we twee van deze prominente figuren liquideren. Dat zou kunnen. Als dat zo was, dan is het een strategische zet van kijk eens, wij kunnen dit op zo'n korte termijn
spierballen laten zien.
Ja, het kan ook gewoon zijn dat het net opportun was en dat ze toevallig een opening hadden op dezezelfde dag. Ja, dat kan je natuurlijk nooit helemaal weten.
Want de uitstraling hiervan is wel van binnen 24 uur kopstuk van Hamas en van Hezbollah in Beirut en in Teheran vermoorden. Dat is wel iets, dan laat je wel zien dat je, maar die twee frontoorlogen waar we het eerder over hadden, dat je in ieder geval wel je aandacht voor allebei de fronten hebt en dat je on top of your game bent als Israël. Dat is natuurlijk wel een...
Ja, inderdaad. Er is natuurlijk na 7 oktober ook logisch, is er veel getwijfeld aan, is Israël nog wel in staat om zich te verdedigen? En is de veiligheid, is die nog wel gegarandeerd? Of hebben ze nog wel zo'n sterke afschrikking?
Ja.
Nou, dat hebben ze met dit soort liquidaties wel laten zien. En
Hezbollah ging ook intensief, naarmate die Gaza-oorlog uitbarstte, of de oorlog tegen Hamas natuurlijk, na 7 oktober ging Hezbollah van het noorden ook extra bestoken, geloof ik.
Ja, echt direct eigenlijk al, ja.
Dus het was ook eens iets van, als zij gaan, gaan wij ook. Of wij proberen Israël nu, als Israël nu de aandacht naar het zuiden richt, naar Gaza, gaan wij vanuit het noorden gaan we extra aanvallen. Dus wat dat betreft is hier een statement afgegeven, dan zou je ze kunnen.
Ja, ik denk dat het wel een statement is van, jongens, jullie gaan met z'n allen tegen ons tekeer. Maar als we echt eventjes, zeg maar, serieus ons kwaad maken, dan is dit wat we kunnen doen. En dat zou natuurlijk ook juist goed een afschrikkende werking kunnen hebben. Ik bedoel, we kunnen allemaal niet in de toekomst kijken. Misschien dat het inderdaad een enorme regionale oorlog ontlokt. Dat kan. Maar het kan even goed dat die vijanden van Israël denken van wow.
Stapje terug.
Dit gaat wel heel ver. Laten we maar een stapje terug doen. Ja, dat
is
kan.
In het verleden ook vaker gebeurd. Dus dat weten we niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, die denkt zelf dat oorlog in Midden-Oosten nog niet onvermijdelijk is, las ik op CNN. Maar dat de VS natuurlijk achter Israël staat als het wordt aangevallen. Hoe zich dit ontvouwt, moeten we dus nog even zien. Ik heb nog een andere vraag aan je, Matthijs. Want er is nog zo'n naam van het over het liquideren, uitschakelen van neutraliseren, zou je kunnen zeggen, van kopstukken van die terroristenorganisaties. En die Mohammed Dijf, is hij nou dood? Leeft hij nog? Wie is het ook alweer? Dat is ook zo'n kopstuk van Hamas. De meest schimmige figuur in dit hele conflict.
Ja, echt niemand weet inderdaad het antwoord op al die vragen die je net stelde, of die dood is. Een aantal weken geleden heeft Israël een groot bombardement uitgevoerd, waarbij ze claimden dat ze Dijf hebben geliquideerd.
In de Gazastrook, hè?
Ja, in Gaza, maar Hamas heeft gezegd dat is niet zo.
Dijf is ook een Hamas-kopstuk?
Ja, Dijf is volgens mij de oprichter, of in ieder geval de leider van de Qassam-brigades. Dat is zeg maar de belangrijkste militaire organisatie van, of de vleugel van Hamas.
Ja.
Dat zijn echt die mannen met die hoofdbanden die je altijd ziet met die enorme wapens in hun handen. Dat zijn de Qassam-brigades. Die heeft die Dijf opgericht of die leidt die. Dat weet ik even niet precies. Maar zijn achternaam Dijf, dat staat voor gast. En dat is hij is zo genoemd omdat hij elke nacht ergens anders schijnt te verblijven. Dat wordt althans gezegd. Hij logeert elke nacht bij een ander persoon in Gaza. Het zou ook kunnen dat hij gewoon in dat tunnelnetwerk zich continu begeeft.
En of hij nu geliquideerd is of niet, we hebben niks van hem gehoord sindsdien. Maar het is vaker gebeurd dat er aanslagen op hem zijn gepleegd, of aanvallen door Israël. En dat hij uiteindelijk weer als een duveltje uit een doosje tevoorschijn kwam.
Ja, hij schijnt ook allemaal lichaamsdelen te missen, armen, benen.
Ja.
Niemand weet de status precies. De foto's die van hem opduiken, die zijn
mythisch figuur aan het worden.
Ja, heel erg. En
het laatste bewegend beeld van hem is uit 2000, geloof ik. Of
ja, zoiets. Niemand weet precies inderdaad of hij nog leeft en in welke staat hij dan verkeert en waar hij zit. Het is één grote geheim schimmenspel.
Het is een mythische staat. Het is wel natuurlijk een terrorist, maar ook fascinerend.
Ja, zeker.
Dat moet toch ook een enorme held zijn dan voor veel Palestijnen, veel aanhangers van Hamas, laat ik het zo
dat
zeggen.
Dat denk ik wel, ja. Wat natuurlijk zou kunnen is dat hij inderdaad geliquideerd is bij de laatste aanval, maar dat Hamas ook met het oog op het moraal misschien zegt van nou, hij leeft gewoon nog en hij verkeert in goede staat. Je weet het allemaal niet.
Bij hem weet je het sowieso niet, want hij is wel onvindbaar en onzichtbaar.
Ja, dus niemand die kan bevestigen of ontkrachten dat hij dood is.
De schim wordt hij ook wel genoemd, geloof ik. Ja. De geest, ja.
En in het kader van die twee moorden die we net hebben besproken, terwijl in Teheran als op Beirut, kan je daar dan ook helemaal uit opmaken dat Israël gewoon ook klaar is voor dit grotere regionale conflict, wat het zou kunnen worden, of misschien deels al is?
Dat vind ik heel lastig te zeggen, hoor. Want ik denk dat het niet zo makkelijk is om echt een volle oorlog in Gaza en in tegen Hezbollah en Libanon uit te vechten. En dan mogelijk ook nog Iran, wat zich er direct mee gaat bemoeien. Ik vraag me af of Israël daar echt klaar voor kan zijn. Ze hebben natuurlijk wel Amerika achter zich. Maar daar wordt het natuurlijk ook spannend wie de president wordt, wat daar de gevolgen van worden. Ik denk dat Israël en Iran allebei niet echt direct een volle oorlog willen. Dat niet in hun beider belang is. Maar het lijkt wel waarschijnlijker te worden door al deze.
Naast Hezbollah en Hamas zijn er ook nog de derde haan, de Houthis natuurlijk.
Ja's.
In Jemen, ja. En die hebben we laatst ook nog van ze laten horen met een deze keer redelijk geslaagde droneaanval. Waarbij iemand in Israël om het leven is
gekomen. Ja, dat was voor het eerst eigenlijk. Want ze doen dat ook al sinds 7 oktober eigenlijk. Dat ze Israël bestoken met raketten en drones. En dat heeft tot op heden weinig opgeleverd. Maar nu dan inderdaad.
Ook met steun van Iran weer. Hè?
Ja, uiteraard. Al deze groepen zijn gesteund door Iran. En ze hebben in Tel Aviv hebben ze een burger gedood. Ja. En daarna heeft Israël gereageerd met beschietingen van Hodeida, een havenstad in Jemen.
Dat was echt fire and fury.
Ja, dat waren vooral militaire doelen en olietankers, dat soort dingen.
De halve haven is in de fik gezet.
Ja, geloof ik. Dus eigenlijk inderdaad, dat zou je dan nog de derde de waarschuwing kunnen noemen. Van ze hebben nu deze drie haas, deze drie groeperingen hebben ze laten weten dat ze ontzettend hard kunnen terugslaan als ze dat willen. En, het zal spannend worden en interessant om te zien of ze zich daardoor laten afschrikken of dat ze er juist nog een tandje bovenop dat je bij gaan schakelen.
Matthijs, ik wil je heel erg bedanken voor deze Midden-Oosterse update.
Ja, altijd leerzaam. Dankjewel.
En we zien je snel weer.
Ja, tot snel.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was elke week. Tot volgende week.